Geliefde gemeente, prediking is uit de Heidelbergse Catechisme zondag 7, vraag en antwoord 22. Zondag 7, vraag en antwoord 22. Daar wordt gevraagd, wat is dan een christen nodig te geloven? En het antwoord luidt, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Tot zover. Letten wij nog eens op het ware geloof. We letten op de inhoud, op de vorm en op het doel. Het ware geloof. De inhoud, de vorm en het doel. Er is gesproken over wat een waar geloof is. Dat geloof gekenmerkt wordt door vertrouwen. Maar, nu komt de vraag aan de orde, wat is nou de inhoud van dat geloof? Waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Wat is de grond om te geloven, te weten, dat dat vertrouwen niet een ijdel vertrouwen is, maar dat dat vertrouwen een vaste grond heeft, zodat het echt waar is, die op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Dan moet dat toch wel een degelijke, hechte grondslag zijn. Want over het algemeen hoor je toch stemmen die zeggen, nou, je kunt eigenlijk nergens van op aan. Je kunt ten diepste op mensen niet aan, je kunt niet op de wetenschap aan, je kunt niet aan op de eerlijkheid en op de betrouwbaarheid van de mensen. Sommigen houden het lang vol, maar dan is er opeens die teleurstelling, het vertrouwen wordt beschaamd. Je kan dat ook in je eigen directe omgeving hebben, bij iemand die je zeer na aan het hart ligt. Het kan wel een gezinslid zijn, waar je een zeker vertrouwen in stelt. En dat je op een bepaald moment zo ontnuchterd wordt. Je zegt, oh, wat is dat? Ik had een heel andere voorstelling. En kijk nou eens wat er uit de bus gekomen is. Zo zijn er mensen die hun leven lang gebukt gaan onder het feit dat hun vertrouwen zo beschaamd is in iets of in iemand. Ja, nou kun je natuurlijk zeggen, een mens is niet te vertrouwen. He, je kunt je eigen niet vertrouwen. Staat ook in de Bijbel, een van de profeten zegt, vertrouwt niet op degene die in uw schoot ligt. Het is naar je eigen vrouw. Vertrouwt niet op een voornaamste vriend. Want het kan zijn dat je een slang koestert. En daarmee wordt dat dan afgedaan. Deze mensen beseffen vaak ook weer niet wat ze zeggen. Ze beseffen niet dat als de profeet dat zegt, dan profeteert hij eigenlijk dat het zo'n godvergetende tijd kan zijn, dat je zelfs in je eigen huis niemand kunt vertrouwen. Maar het is dan ook een oordeel van God. Het lijkt mij niet de weg om net te doen alsof dat heel gewoon is. Zodat je gelukkig is de mens die werkelijk nog geschokt kan worden als zijn vertrouwen wordt beschaamd. En die niet gelijk eroverheen in een soort lauwheid zegt, nou ja, begrijp je wat ik bedoel? Gelukkig dat er nog enig vertrouwen is, want het is een oordeel over onze eigen zonde als het zo erg wordt als wat de profeet zegt, dat je je eigen vrouw en je eigen vriend in geen enkel opzicht meer kunt vertrouwen, maar dat ze allemaal steken als een doornheft. Goed, er is dus enig vertrouwen mogelijk, gelukkig, hoe vaak het ook beschadigd wordt. Maar, je voelt tegelijkertijd aan het niveau van waarop je vertrouwt en op wie je vertrouwt, is heel verschillend. Kijk, je kunt bijvoorbeeld op een dokter vertrouwen, maar in feite verliest deze man de laatste strijd. Ergens is dat ook een, ja, een pijnlijke zaak in dat beroep. Dat je op een bepaald moment gewoon machteloos staat. Kan niks meer doen. Lijkt me ook vaak moed benevend, vooral als het jonge mensen geldt en ja, die vol vertrouwen naar je hebben opgezien en naar de mogelijkheden die er zijn op medisch gebied en dat je tenslotte machteloos erbij staat. Zo kan het ook zijn met dingen van zakelijke aard. Dat je ergens je vertrouwen opgezet hebt, maar ja, wat kun je er dan doen als de bank springt? Of als er ik weet niet wat gebeurt? He, dan kun je zeggen, ja, je vertrouwen is beschadigd. Het kan heel erg zijn, zo erg, dat mensen menen dat ze er maar een eind aan moeten maken aan hun leven, want ze zijn in één keer geruïneerd. Maar ik bedoel maar, het zijn dingen die betrekking hebben op dat stukje tussen de wieg en het graf. Uiteindelijk draait alles gewoon door. En hoe erg sommige dingen ook kunnen zijn, maar, en dat is met een vriend ook, of met een vrouw of met een man, God bewaar ons, dat je vertrouwen ten ene male blijkt misplaatst te zijn geweest, hè, maar misschien ontmoet je nog weer iemand die je wel vertrouwen mag, en die waar je in wederzijds vertrouwen mee mag leven. Maar of dat nou zo zal zijn of niet zal zijn, het blijft toch min of meer liggen op een bepaald niveau van wat ons mensen hier in dit menselijke leven met al zijn up en downs overkomen kan. Maar nou gaat het in het woord van God, gaat het over iets van ontzaglijk meer belang. Het gaat niet alleen over dat poosje dat we op aarde zijn, maar het gaat ook over de eeuwigheid. En eeuwigheid is voor ons al iets onindenkbaars. Eeuwig, geen einde ergens meer aan komen. Het gaat over de zaken waarvan men wel zegt, eeuwig wel of eeuwig wee. Dat is een zaak die, al voelen wij dat misschien niet altijd zo duidelijk aan, en al zitten wij dan meer in de zaken van deze tijd en in de gebeurtenissen van deze tijd, en dan zijn we misschien op dit moment meer geschokt door een of ander faillissement of wat ook, maar ja, je zult toch ontdekken, alles gaat verder en alles moet verder en de wereld draait gewoon door en wij ook. Maar kijk, ten diepste raakt het niet het doel, de bestemming van je leven. Van jouw eigen persoonlijke leven, wat je niet werkelijk kunt overdoen aan je buurman. Want al ben je nog zo vertrouwd met elkaar, en al heb je nog zoveel liefde en zorg van elkaar, ook dat heeft een bepaalde grens. Je blijft, al vorm je een gemeenschap, die gemeenschap heft toch het individu niet op. Al draag je de naam van je man, ja, jij blijft toch ook die vrouw, met dat gegeven. En omgekeerd. En dat kan ook zo zijn in tijden van ziekte en van sterven, dan mag je soms heel ver met elkaar meegaan. Je mag de hand van elkaar vasthouden totdat de dood hem heeft koud gemaakt, die hand. Maar je kan niet mee. Die persoon met heel zijn leventje, lang of kort, die gaat die reis alleen. Menselijk gezien even. Moet alles achterlaten. Kinderen, man of vrouw, alles achterlaten. Persoonlijk moet je verder. Nou gaat het in het woord van God ook wel over de dingen van deze tijd, uiteraard, met alle waarschuwingen. Met alle praktische levenswijsheid die wij vinden in het woord van God. Maar het gaat ten diepste toch daarom, is er uitkomst, perspectief, voor ons en in ons doodlopende leven. Is er werkelijk een verder? En dan niet alleen een verder in de vorm van een voortbestaan, want al is de rampzaligheid ook een eeuwig sterven, al is het eigenlijk een voortbestaan, het is geen eeuwig leven. Het gaat hier om het eeuwige leven. Niet zonder meer om een voortbestaan, eeuwig leven. Waar moeten we heen? Waar kunnen we van zeggen, zo is het, dat is het. Ik weet aan wie ik mij betrouw, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouw. Kijk, en daarom wil de catechismus niet spreken van een blind geloof, een onwetend geloof. Hij wil niet dat er volstaan wordt, wat ben jij? Ja, ik ben hervormd, of ik ben gereformeerd, of ik ben oud gereformeerd, of ik ben dit of dat. Of zonder meer, ben je ook een gelovig? Ja, ik ben ook gelovig. Want ik ben christelijk. Dat wil hij niet. Want de Heidelbergse catechismus denkt aan dat woord uit de Bijbel. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Er moet toch een inhoud zijn. Kinderen, daar is ook de catechisatie voor. Niet alleen de zondag preken, maar ook de catechisatie. Dat het geloof een inhoud hebben. Je kan me natuurlijk, ja, deze week was ik nog ergens en, nou ja, dan krijg je licht zo'n gesprekje in een ziekenhuis met die en die en die. En dan wordt er wel eens gezegd, ja dominee, och, we geloven toch allemaal in dezelfde God. En we zullen allemaal voor diezelfde God moeten verschijnen. En hoe je dat nou gelooft of zo, nou ja, dat is even niet belangrijk, laten we daar maar geen eens over praten. Ieder het zijne, maar het komt toch allemaal op hetzelfde neer. Dan proef je daar ook een groot stuk onkunde in. Want als je zou zeggen, ja, maar wat gelooft u dan? Nou ja, ik geloof wel dat er een God is, hoor, dat geloof ik zeker. En ik geloof ook wel dat we dan nog eens een keer verantwoording af zullen moeten leggen voor alles wat we gedaan hebben. Maar dat is dan ook vaak alles. Meer weet men niet. En ik werd als kind, of als jongen, op het werk en op school, pijnlijk getroffen in de omgang met kinderen, met jongens van je eigen leeftijd, door de grote mate van onwetendheid. En ik heb gemerkt dat er duizenden mensen zijn die al 10, 15 jaar bewust in de kerk zitten. En die de meest eenvoudige dingen van het woord en van het geloof gewoon niet weten. En die als je een woord gebruikt of je hebt er zo, dat ze zeggen, ja, wat bedoel je nou eigenlijk ermee? Wat is dat? Nou, heb jij dat niet op de catechisatie dan gehoord of zo? Nou, nee. Nee. Maar wat heb je dan? En dat is eigenlijk pijnlijk. Dan weet ik wel, je denkt misschien wel eens, nou ja, maar... Ja, het komt niet aan op wat je allemaal weet. En dan ben ik direct met je eens. Daar komt het niet op aan. Het kan niet blijven bij een verstandelijke kennis. Dat is het geloof niet. Het geloof is geloofskennis en een vast vertrouwen. Daar ben ik direct mee eens. Ik zou ook de laatste zijn om wat dat betreft de zaken op een spits te draaien. Ook als het belijdenis is... Dan voel je aan dat je bent het meest blij als je merkt dat een jong mens door de Heer zelf, maar dan van binnenuit de naam van de Heer wil beleiden, mag beleiden. En dat het niet zomaar iets is. He, dus dat weet ik wel. Maar, nou wat anders. En dan moet ik me schamen hoor. Ik neem mezelf gelijk maar als voorbeeld. Anders denk je, dan kijk je misschien ergens tegenaan waar je niet tegenop moet kijken. Helemaal niet. Maar hoe beschouwen. Maar nou stellen we het eens even ideaal. Als je nou het Hooglied leest. Nou ja, er is over het Hooglied altijd veel te doen geweest. Je hebt mensen die er op een akelige manier over kunnen praten. Maar dat begeef ik me nou niet in. Als je nou dat Hooglied leest, hè, dan lees je dat die bruidegom zoveel weet van die bruid. Eigenlijk weet hij dat alleen. Waarom? Hij houdt van haar. Hij heeft liefde voor haar. Een ander ziet het misschien geen eens, maar die mag het ook niet zien wat de bruidegom mag zien. Wat de bruidegom in die bruid mocht bezitten. Maar dat is omgekeerd ook zo. Die bruid weet zoveel van haar bruidegom. Dat heeft ze niet uit een boekje alleen... Maar dat wil ze graag weten, omdat ze van hem houdt. En dat is, ja, dat is gewoon zo het leven. Je weet bepaalde dingen, bijvoorbeeld van je kinderen, weet je, kleine afwijking, klein plekje hier of daar, weet je ook van je vrouw of van je man, neem ik aan, een moedervlek. Of een bobbeltje, of een scheef plekje. We zijn geen van alle volmaakt symmetrisch. Maar waarom weet je dat? Omdat je liefde hebt. En dan moeten wij ons toch wel scharen. Vanwege onze liefdeloosheid. Dat we nog niet eens onze gedachten een ogenblik kunnen bepalen. Bij om wie het nou eigenlijk gaat. Want we geloven niet in letters, maar als het goed is in een persoon, in een wezen. We staan uit drie personen. En vind ik het toch ook wel eens akelig als je mensen tegenkomt die zeggen, ja hoor, dat die nou niet... Je kan er wel zo diep op ingaan, of je kan al dit of dat, en dan ga je helemaal niet diep erop in. Maar, nog maar heel gewoon, laten we zeggen, wat de schrift duidelijk openbaart.
En dan komt er al iets van die korzeligheid van... Ja, dat klopt ergens niet.
En je mag altijd eigenlijk wel vragen. Alsjeblieft, Heer, trek mij. Ik zal u nalopen. Laat uw liefde mij vangen. Dat ik echt ook mag zeggen. Ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. In het gewone leven. Als er iemand valt van je kinderen, of je vrouw, of je man, dan hoor je gelijk een gestommel op de trap, dan komt moeder aanrennen als ze geschreeuwd wordt. Wat is het? Wat is het? Waar heb je je zeer gedaan? Ach, kom maar even, kom gauw even. Ik heb nog een pleister. Of ik zal er een snoepje op leggen. Zo gaat het toch in het gewone leven. Soms gaat het je toch door merg en been. Maar nu het andere. De Heer Jezus Christus. Is er een smart als zijn smart? Door zijn striemen is ons genezing geworden. Zijn bloed en wonden zijn de ingangen tot het paradijs. Wat kan er hier dan een armoe en een beschaamdheid overvallen? Bij ons is de beschaamdheid, bij mij is de beschaamdheid des aanzichts. Dan zit ik voor de preek of zo te denken. Je kunt het niet. Of je gedachten worden afgeleid. Terwijl het woord van God alles waard is. Je voelt je moedeloos. Totdat je het mag overgeven aan de Heere. Heere, leer mij uw weg. Maar wat is het dan groot? Dan is elke samen zijn een ontdekkingsreis. Voor mij ook. Voor mij ook. Kom misschien niet altijd goed uit. Precies uit zoals je gedacht hebt. Maar dat komt juist omdat het een ontdekkingsreis is. Je ontdekt daar iets. Weer een eiland. Weer iets. En dat wil je graag doorgeven aan elkaar. Oh, wat hebben wij dan toch nodig ook. Dat wij zo door de liefde als het ware van de Heere gevangen worden. Door zijn wederbarende genade op zijn spoor worden gezet. En dat niet alleen een keer, maar elke keer weer. Elke dag en elke zondag. Als we samen ook mogen zijn in de kerk. Want daar gaat het om de inhoud van het geloof. Nou, waar is nou je geloof op? Nou, er begint de een al gelijk een verhaal. Ik heb zoiets meegemaakt. Nee, maar ik geloof dat er een opperwezen is. Dat weet ik zeker. Anders had ik al dood geweest. Met z'n allen zaten we in die trein. Of met z'n vieren zaten we in die auto. Of we zouden allemaal met dat vliegtuig meegaan. Het is neergestort en ik ben net niet meegegaan. Ik stond op de lijst. Nou, dan hoef je toch niet te twijfelen. Dat er een voorzienigheid is, dat er een God is in de hemel. Ja. Een kind zegt, nou, ik vind het mooi hoor, daar gaat het niet om. Een kind zegt, nou, ik was zo bang voor het examen of voor het tentamen. En ik heb toch gevraagd of de Heere God me helpen wil en het is allemaal meegevallen. Nee, maar ik geloof wel, ja, dat alles bestuurd wordt. Het is ook zo. Maar zo heeft iedereen zijn verhaal. He, zo kunnen christelijke mensen, Mohammedaanse mensen, Romeinse mensen, noem maar op, die kunnen allemaal wel op de een of andere manier iets zeggen
waarom ze geloven dat er ergens, sommigen spreken over de grote stuurman die alle dingen bestuurt. Een schekke, ik heb ook diverse dingen meegemaakt. Wonderlijke dingen. En dat dat voor mij juist altijd zo'n strijd geweest is. Die alle dingen bestuurt. Bestuurt, echt bestuurt. Maar goed, zo ieder is een verhaal. Wat heeft nou een christen nodig te geloven? Staat hij? Een christen. Is die dat dan voordat hij gelooft? Nee, dat is die niet. Maar er wordt gewoon gevraagd naar de papieren. Er wordt gevraagd naar de papieren. Wie ben je? Waar ga je naartoe? Er staat ook bij, nodig. Het kan niet zonder. Het kan niet zonder. Het zal toch ergens moeten zijn, ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog een ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Daarom is het nodig. We hebben het nodig. Het is een noodzaak. Wil het geloof niet een abstract iets zijn, wat ergens in de lucht hangt, waar we ook een staartje van meegekregen hebben? Nee, het geloof, dat zal iets zijn, en de inhoud van dat geloof, die ons wordt eigen gemaakt. Zoals de apostel zegt, al gaat het misschien met ons heel anders, maar het gaat om de inhoud. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Op welke wijze de Heer het doet, dat komt nog wel aan de orde. Nu dan, wat is dan een christen nodig te geloven? Waar rust nou dat vertrouwen op? En dan staat er zo eenvoudig in het antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dat is een belangrijk punt. Weet je waarom het zo belangrijk is? Omdat het, laten we eerlijk zeggen, op het eerste gehoor ons een klein beetje, ja, als niet zo belangrijk voorkomt. Omdat we denken, ja, nou ja, ik zou liever wat anders willen lezen. Ik zou liever iets anders, iets, ja, iets persoonlijkers. Kijk, als je een lot gewonnen hebt in de loterij, dan krijg je misschien bericht thuis. Of het wordt met naam en toenaam wordt erbij gezegd, jij, het nummer is op jou, jij hebt gewonnen. Maar dit klinkt me zo algemeen in de oren. Ja, dan kan iedereen wel zeggen van, ik geloof ook hoor. Nou, wat dan? Ja, alles wat er in de Bijbel staat, in het Heilige Evangelie. Ja. Is dat niet ergens toch een beetje aanvechtbaar? Want je moet het toch hier weten. Je moet toch weten, kun je dat eigenlijk ooit wel zeker weten, dat God voor je is? Kun je dat wel zeker weten? Als je niet persoonlijk een stem hoort uit de hemel Of er komt een teken van Gods wegen in je leven, dat je zegt, Heer, als dit of dat nou zo mag zijn, dan geloof ik, dat zal dan het teken zijn dat ik toch echt een christen ben die bij u hoort. Dat ligt ons meer voor de hand. Gelijk oversteken. We zijn, wat dat betreft, Nederlanders, boter bij de vis. En dan staat er zo al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Ja. Nou, we zijn al gewend dat er heel wat beloofd wordt, zonder dat het ooit uitgevoerd of gegeven wordt. En nou staat hier beloofd wordt. Ik voel me opeens eigenlijk niet zo privé, particulier aangesproken in dat antwoord. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Ja, dat weet. Ik hoor liever, ik lees liever hoe iemand bekeerd is. En wat hij ervaren heeft en wanneer het begonnen is. En wat er daarna nog allemaal gekomen is. En hoe hij tenslotte zo zeker en ontwijfelbaar weet dat het goed met hem staat. Voor de eeuwigheid en voor de tijd, wat er ook gebeurt. Kijk, als je nou iemand hebt die zomaar bekeerd is, die een vloeken rennen. Kijk, dat vind ik nou mooi. Dan kun je tenminste duidelijk zien. De ene week zat hij nog bezopen in de kroeg of stond hij nog op het voetbalveld mee te keer te gaan. En, of noem maar op, of zat hij nog hier of daar. En kijk eens, nou zit hij in de kerk. Kijk, die man die weet dat God met hem begonnen is. Ik kan zeggen, het was zoveel, januari, en opeens is God me te sterk geworden, oh. En wat er toen gebeurd is. Kijk, als je zoiets hoort, dan zeg je, joh, dat ik dat had. Dat mij zo duidelijk gegaan was. Die man weet tenminste zeker dat gelooft. Is dat echt zeker? Kun je daar niet in vergissen? De apostelen hebben zich wel eens vergist. Filippus doopte iemand en die dacht dat hij er een zaakje mee kon beginnen door andere mensen de gaven van de Heilige Geest te verkopen. En Petrus zegt, je bent een bittere gal, een samenknoopsel van ongerechtigheid, Simon. Bid tot God dat hij het kwaad vergeet. Filippus had het niet gezien. Op een andere plaats lees je, sommigen, die hebben schipbreuk geleden in het geloof. Die zijn uitgevallen, afgevallen. Zich ervan terechtgekomen. Hymenaeus en Philetus die zich van de waarheid hebben afgewend en die zeggen dat er geen opstanding is. Geen lichamelijke opstanding. Dat waren mensen die zijn in goed vertrouwen aanvaard door de kerk, door de apostel. En die hebben belijdenis gedaan dat Jezus Christus de Heere is. Die hebben hun zonde beleden. Kun je daar nou wel echt van op aan? Je hoeft niet te zeggen van, je liegt het, helemaal niet. Maar kan dat nou de grond zijn, de inhoud van je geloof? Ik ben een ander mens, ik ben veranderd, ik ben van de kroeg in de kerk terechtgekomen en vroeger deed ik zus en nou is het zo. En kun je op grond daarvan geloven? Kan dat zekerheid, kan dat de inhoud zijn? Of Of geloof je eigenlijk, zonder dat je het beseft, de Heer maakt dat wel in orde hoor, maar geloof je eigenlijk zonder dat je het beseft in je ervaring, in je beleving, in wat je hebt meegemaakt? Kan ook. Of in je geloof. Als je behoort tot de fanatici die geloven in hun geloof, er komt geen kruimeltje gevoel of wat ook bij. Maar ze bidden 3 keer per dag en nog meer. Enzovoorts, en ze houden een bedevaart. En noem maar op, maar zijn toch vaak zulke fanatici. Er zit niet geen kruimeltje waarachtig gevoel in. Nee. Hun God is een onverbiddelijk, onverzettelijk God. Ja, nou zelfs voor de een misschien niet meevallen, wat de Heidelberger zegt. Mij is het wel eens vreemd overgekomen. Ik heb echt wel, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt wel een poosje nodig en nog. Om er nou echt blij mee te worden. Want ik heb ook wel eens gezegd. Zou ik zie een voorbeeld geven, dat kan ik nou echt uit de praktijk van het leven zeggen. Toen was ik al geen 10 of 12 jaar meer, maar toen was ik ouder. Ja, de Bijbel, tuurlijk de Bijbel. Maar, Heere, zou u alsjeblieft nog eens een keer tegen mij iets willen zeggen? Je hebt geen eens in de gaten hoe groot je verbeelding is. Je meent het allemaal echt. Je meent het als de tranen over je wangen lopen. En als je gaat zingen, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Bij tranen heb je nieuwe fles vergaan. Je zit van de hoogte in de diepte. Ik geloofde ook dat ik het woord van God zou bedienen, geloofde ik wel. Maar ik wou toch graag iets wat je nou echt hier zeker weet. Dus, wat deed ik? Heere, zou u alsjeblieft eens 1 keertje, als u dat doet, dan zal ik aan alle mensen waar ik kom, zal ik het vertellen, dat u echt de levende God bent, vandaag nog. Dan zou u dan eens 1 keer bij mij willen komen, op de zolder, waar ik nu ben. Alsjeblieft, of net als bij Jacob, toen u bij de Jabok kwam, om met hem te worstelen. En toen u hem zegende. Of misschien kunt u mij een droom of een visioen geven, dat ik voel, dat is God. Dat is de Heere. Tegelijkertijd kwam er een stem in mijn hart die zei, ja, maar dat deed God vroeger wel, maar nu niet meer. Vroeger bij Abraham, Isaac en Jacob, dan kwam God zo, in dromen en noem maar op. Maar dat doet God nou niet meer. Dan zei ik, ja maar heren, tegen die stem zei ik dan, maar het kan toch nog wel 1 keertje, ik heb toch ook wel eens van mensen gehoord, die hebben ook een stem gehoord. En ik heb van een dominee gelezen, die zei, als je dat niet gehoord hebt, dan is het niet goed. Je zal wel degelijk een stem horen. Ik zei toen natuurlijk heel wat jongensachtiger en kinderlijker dan dat ik het nu zeg, maar we begrijpen het wel. Ja, dat was vroeger dus. Ja, maar 1 keertje. Want als ik dat beleef, dan zou ik zo'n vastigheid hebben. Dan zou ik nooit ergens aan twijfelen. Maar 1 keertje doen. Ja, met het gezegd in mijn hart, God voortijds op velerlei wijze met de vaderen sprekende door mondelingen aanspraken enzovoort enzovoort, heeft in deze laatste tijd tot ons gesproken door de Zoon. Ja. Ik denk. Ik zei ja, maar Heer, Paulus heeft u toch ook nog gezien? Toen was u al in de hemel gevaren. En Stefanus, die heeft ook gezien, zijn gezicht glansde van blijdschap toen hij daar stond voor die hoge raad. Zoiets kan toch nog wel? U kunt toch wel iets doen, dat ik als het ware door een venster heen mag kijken, dat ik u zie. Dus één keer te kijken naar de andere kant. En toen was het net of de Heere God boos op me werd. Net als dat hij zei, je bent een zeur. En weet je wat de Heere God toen zei? Ja, niet met een hoorbare stem, maar het was het woord van God. Heel streng, heel ernstig. En gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft als op een licht scheidende uit een duistere plaats. Toen heb ik het nooit meer gevraagd. Nooit meer. Ik durf het niet meer over. Gij hebt het profetische woord. Wat is de inhoud van het geloof? Al wat ons in het evangelie, in de goede boodschap, in het woord van God belooft. Ja, laten we nou eens het woord ook bedenken. Wat ons in het evangelie, de blijde goede boodschap, beloofd wordt. Daar kom ik nooit in uitgedacht, in dat woord, beloofd wordt. Want, ja, je kunt zeggen, ja, maar beloven, dat is nog niet beloven. Moet toch ook vervuld worden? Als iemand je wat belooft, ja, dan kun je toch pas weten als je het krijgt. Als je het echt krijgt. Zeg, ja, nou merk ik dat ik niet voor niets op jou vertrouwd heb. Of op jou gehoopt heb. Nou merk ik het. En hoe is dat nou met een christen? Wat moet hij weten? Waarin zal hij geloven? In wat hem beloofd wordt. Dan kom je op een moeilijk punt. Dan kom je hier van, ja, maar het zijn toch dingen die je krijgt. Je krijgt toch de Heer Jezus Christus. Je krijgt toch iets van zijn liefde. Je krijgt toch de vergeving van je zonde. En tot op zekere hoogte is dat waar. Anders zou je nooit blij zijn. En dan zou je nooit over alles heen mogen kijken in de zin van, ja, ik weet en ik ben verzekerd. Maar nou is het eerlijk. Is niet bijna alles, laten we zeggen, behalve de Heer Jezus Christus. Dat is een levend, werkelijk persoon die op aarde heeft geleefd. Geleden en gestorven is. Maar ben je het niet met me eens dat vergeving van zonde, wedergeboorte. Heerlijkheid. Rechtvaardiging. Dat dat toch dingen zijn die wij grotendeels in hoop ontvangen. Ik bedoel, je kunt het toch niet uit je zak halen? Je kunt toch niet zeggen van, kijk, dit is mijn vergeving van zonde. Of dit is mijn rechtvaardigmaking. Waar ligt de zekerheid dat het nou echt zo is, dat als jij blij gemaakt wordt, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Als je waarachtig blij gemaakt wordt, zodat je uitroept dat niets je zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hoe weet je dan dat je je niet vergist? Want morgen is misschien weer weg die blijdschap. Is het geen hallucinatie? Is het niet een psychische ervaring, ja, die door allerlei factoren bewerkstelligd wordt? Hoe moet je daar nou mee uit? Ik ben erachter gekomen, maar dat is iets persoonlijks, dat hoeft niet voor iedereen op te gaan hoor. Ik kan eens denken, ach, ja, ik heb dat wel gezegd, ik heb dat wel zo aangevoeld, maar voor mezelf, maar is dat nou echt zo? Ik ben wel eens bijna wanhopig geweest dat ik denk, is er dan helemaal niks waar je op aan kunt? Wat is nou waar? En dat het woord van God tot mij kwam, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Dat is net alsof God zei, door dat woord van ach, al die verhalen, ach ja, dat is wel mooi, dat kan wel aardig, dat kan wel gezellig zijn, enzovoorts, als je mensen met veel animo erover hoort praten, maar, ja, je moet het ook maar met een korreltje zout nemen, je moet er je eigen maar niet op verkijken als iemand zo zeker en zo, ja, omdat hij dit, hij dat. En al die verhalen, als dat een keer verkeerd uitpakt, dan moet je niet wanhopig worden, want daar gaat het niet om. Het gaat om hem. Het gaat om hem. Het gaat in principe niet om de christen, maar om hem in wie hij gelooft. Het gaat niet om mijn verkorenheid, dat ik verkoren ben, maar het gaat over die eeuwig, van eeuwigheid zich verkiezende en zich ontfermende God. Daar is heel wat voor nodig om ons daarbij te brengen en ons daarbij te houden. Dat is gewoon een hele levensles hoor. Als je oud wordt ook zelfs. Dat er nou maar één zaak is die we dienen te weten door het geloof. Niet ik, maar wat God de Heere heeft beloofd, zodat al ben je morgen niet blij, en ik zou bijna zeggen, al vind je geen kruimeltje geloof, en al voel je eigen een liefdeloos monster voor de Heere God, en een biddeloos en dankeloos monster, en dat missen de meesten. Het is spijtig dat ik het zeg, moet mij je merken. Oud en jong. Dat je zegt, wat? Deksel erop. Deksel erop. Niet te veel aandacht aan besteden. Ja, maar dat ben je toch zelf? Ja, dat ben ik zeker zelf. Dat ben ik zeker. Ik ben dat. Maar dat is wel erg genoeg. En daar kom ik ook nooit uit. Ik kom daar niet uit. als ik niet vanuit een andere kant bediend word. Wat God zegt, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal maken dat je op mij vertrouwt, op mij alleen. Ik zal alles zo maken. Dat zwart, dat maak ik wit. En die schuld, die doe ik weg en ik denk er niet aan. Kijk, dat is het ware. Dat is het waarachtige. Zo alleen. Dan kom je pas terecht eigenlijk bij de aard van het geloof. Want de aard van het geloof is niet, ik voel me op een ogenblik zo blij en zo opgewekt. Ik zou bijna zeggen, dat is geen kunst. Om dan te zeggen, wat is de Heere goed? En ja, ik mag wel geloven dat ik een kind van God ben. Ja, maar... Nee, dan denk ik aan die Noor of die Deen of Finn. Ruud Solijnen, die zegt... Als je met je voeten in de hel zou staan... Met je voeten in de hel... Zo'n ellendeling, zo verloren, zo veroordeeld. Dan nog. Hij is om Christus wil. Mijn God, hij heeft gezegd. De hel zal je niet overstromen. Het vuur zal je niet verbranden. Nou ja, al brand ik dan af. Dan is het voor zijn rekening. Want hij heeft het gezegd. Hij heeft het beloofd. Ik help u. Ik draag u. Ook ondersteun ik u. Een gevoelige aandoening kan wel gepaard gaan met geloof. Maar het geloof gaat niet altijd gepaard. Met die gevoelige aandoening dat je tegelijkertijd je eigen zo verlost voelt. En dat je je tegelijkertijd zo blij voelt. Hij heeft het gezegd, weet je, als je ouder wordt, weet je wat dan de grootste ellende is vaak in het gewone leven. Dat je nou die enige zekerheid, die enige vastheid, die ware inhoud van het geloven, wat God beloofd heeft, dat je daar nou je armoe in opdoet, hè. Dat je bij het eten kun je nog niet eens een stukje met fatsoen lezen. En als je op je kamertje zit, kun je het niet en je kunt het nergens. Dat je zegt stiltjes, o God, wat ben ik toch een ellendeling. Dit is uw brief. Dit is de garantie. Dit is de zekerheid. En ik kan niet lezen. En ik zit daar maar als een blok en een stok zit ik erbij. In plaats dat ik op zou springen van vreugde. Dat wordt die schuld. Die beschamende schuld. Zodat je niet zo makkelijk over anderen spreekt. Van ja, maar dat bijbellezen dit en dat bijbellezen dat. Je komt bij jezelf terecht. Bij jezelf. Dat je een mens bent uit de aard. En toch voel je dat het daarheen moet. Ik wel. Ik voel dat het daarheen moet. Dat de Heilige Geest net zo lang doorgaat. Totdat ze liggen te apengapen. En dat we helemaal niks hebben. Op uw woord heb ik gehoopt. Uw toezeggingen hebben mij leven gemaakt. Heren, laat me hierop sterven. Laat me hierop gaan. Op uw woord. Kijk. En dan komen we gelijk bij de kerk. Al wat ons beloofd wordt. De Heere deelt wel een beetje rente uit. Hier en daar. En de een wat meer als de ander. Maar uiteindelijk. De hoop die gezien wordt. Is geen hoop. Als we het zien. Als we het uit kunnen tellen. Waarom moeten we het dan nog hopen? Maar nu verwachten wij het met lijdzaamheid. om we schreeuwen tegen alle twijfel die op ons afstormt, schreeuwen we in. Wat moet je... Dat is nou net geloof. Geloof is niet iets doms. Vlees noemt geloof dom, onberedeneerd, ongefundeerd. Maar de geest wil het daar juist brengen. Als stapel zou ze nou 1000 dingetjes neerzetten dat de Bijbel geen gelijk heeft. Ja, mensen, het spijt me wel hoor, maar de Bijbel heeft toch gelijk. Dan klopt daar niks van al die dingetjes zo gezegd die jullie opgegraven hebben of wat ook. En als het wel klopt, het interesseert me niet hoor, het is interessant om te lezen, maar God is de waarheid. Kijk, en dat is nou een stukje bevinding. Want bevinding betekent letterlijk beproefdheid. De beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan die van het goud. Daar zegt hij soms lachend of jankend, en toch, Heere God, en toch. Hij kan er niet vanaf. God laat hem niet los, dat is het diepste geheim. Daarom is de inhoud van het geloof niet iets dat in ons is. Het is niet mijn inhoud. Want dan al betekent het iets anders, maar dan zou je terecht kunnen denken aan die profeet Ezechiël, graaf maar dieper mensenkind en gij zult nog meer gruwelen vinden. Het is dus niet, het geloof heeft niet als inhoud mijzelf met mijn up en downs en afwisselingen en pessimisme en optimisme, telt eigenlijk allemaal niet mee, speelt wel een rol, maar telt niet mee. De inhoud van het geloof is het heilige evangelie, is God drieënig, is Jezus Christus het vlees geworden woord. Daar ligt de zekerheid, de vastheid, de onveranderlijkheid van zijn wil. Hij heeft het beloofd en hij heeft gezworen bij zichzelf. Maar we moeten er doorheen, hier door het leven. We moeten er doorheen met alles wat erop en eraan is. We moeten er doorheen met alle onzin van onszelf en met alles, ja, wat ons bezighoudt en verbijstert en verblijft. We moeten er doorheen. Maar het heilige kompas is uw woord. Is zeer gelouterd in een aardesmeltkroes 7 maal. Kijk, en kun je dan ook een beetje erin komen als je in het Oude Testament die psalmen leest, de psalm 119 bijvoorbeeld, elke keer maar, uw woord, uw woord, uw woord. Nou, God geef, geliefde gemeente, dat wij daar iets van, ik ben maar weer een heel klein stukje gekomen, maar misschien gaan we er nog één keer, een slot, aan verder, hè, maar dat wij dit vast onthouden. De inhoud, niet dit. Dit, hij. Hij is de inhoud van het geloof, en anders loop je vast. Want dan zit je alleen maar in het verderf te roeren. In een put, daar raak je tenslotte bewusteloos en verdoofd van. Je gaat ervan overgeven, je krijgt diarree van alles en nog wat geestelijk gezien krijg je. Maar nu, denk aan Lodestein, de mysticus. Het hoofd omhoog en het hart naar boven. Met een kleine variant, hier binnenin is het niet. Het ware leven, lieven loven, is daar waar wij de Heer Jezus in het heilige evangelie als de onbedriegelijke zaligmaker door het geloof omhelzen. Amen.